Dit is de zondagochtenddienst van 21 juli 2024. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster.
Misschien denkt u, wat gaat Roel brengen vanmorgen? Nou, Marijke ligt al een tipje van de sluier op als onderwerp. De ideale vader. U ziet er hier een staan, een vader. Ik probeer natuurlijk die ideale vader te zijn. Nou, daar moeten anderen maar over oordelen. Ik weet zelf wel waarvan ik denk, hé, dat ging best goed. En waarvan ik denk, oh, als ik dit toch van tevoren geweten had, had ik het echt anders gedaan. Hè? Geldt misschien ook voor moeders. U heeft allemaal een aardse vader. Of een aardse vader gehad, als die inmiddels overleden is. Hè? Dus als ik aan u zou vragen bij deze, wat is nou het eerste wat er in u opkomt als u aan uw aardse vader denkt, dan kan dat van alles zijn natuurlijk. Dus maar een paar willekeurige zinnen, wat ik niet hoop, maar sommige mensen zeggen, ik heb hem zelfs nooit gekend. Nou, dan heb je echt, vind ik, een valse start in het leven. Misschien zegt u, nou, gewoon. Misschien zegt u, nou, er zijn een paar dingen waarin hij een groot voorbeeld was voor me. En misschien ook wel andersom. Ik wou dat die man de Heer zijn hart aan de Heer had gegeven, want dan had hij echt een beter leven gehad. En alles ertussenin. Hè. Ik kwam gisteren, toen ik nog even doorkeek, hey, wat heb ik voorbereid, nog iets tegen. U kent inmiddels, ik hou van die tegeltjeswijsheden. Ze kwam er nog één tegen. Ik zal wel zorgen dat die nog wordt nagestuurd. Want ik was te laat, Henk, om die nog even na te sturen gisteren. Maar je hebt zo'n tegeltje waarbij je dan ziet dat iemand, naarmate die ouder wordt, van opvatting verandert over zijn vader. Dus ik ga hem even voorlezen. Een kind van 4, die zegt natuurlijk, mijn vader kan alles. Toch? Ik hoop dat de meeste kinderen, als ze 4 zijn, zeggen, mijn vader kan alles. Nou wordt hij 12 en dan zeggen ze beginnende puberteit. Ja, dat weet mijn vader natuurlijk niet. We gaan weer, ben je 16, mijn vader is hopeloos ouderwets. 18, dan worden ze steeds wijzer in het leven, hebben ze wat geleerd. Dus dan zegt er eentje, ik weet veel meer dan mijn vader. 20, willekeurig voorbeeld, die getallen. Hè? Nou, pa, ik ga het huis uit. Ik heb het gezien hier. 25, ja. Mijn vader weet er toch wel iets van. 30, ik ga denk toch maar even vragen wat mijn vader ervan vindt. 50, ja, pap, ik zou wel fijn vinden als je nog een poosje meegaat, want ik wil je niet kwijt. En als je 70 bent of 80, was hij er nog maar, want dan zou ik nog wel wat met hem te bespreken hebben. Ik weet niet of u er iets van herkent, maar zo gaat het soms. Hè. Ik heb ook een aardse vader gehad en ik heb ook van die periodes gehad dat ik dacht, hij kan alles. En ook periodes dat ik dacht, moet ik hier nou toch mee? Hè? Heeft u misschien van mij ook wel eens gedacht, maar nooit gezegd. Omdat mijn vader namelijk van me hield. En als u één voorsprong heeft in het leven, is het als uw ouders van u houden. Zoals u gewend bent, heb ik natuurlijk weer een paar plaatjes opgezocht. Dat hè, één beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dus als je hem aan wil zetten, Jacob. Voor de mensen die dit terugkijken op onze site of via YouTube. Fijn dat u meekijkt en blijf meedoen. Nou, ik heb hier een vraag boven gezet. Wat ziet u? Dat is wel grappig. Dat zegt gelijk alles over u. Sommige mensen zeggen, ik zie een plaatje op het beamerscherm. Ja, dat snap ik, maar dat is niet de bedoeling van de vraag. U heeft zelf intussen al bedacht, wat zie ik hier nou eigenlijk? Nou, wat je in ieder geval ziet, is een vader en een zoon die goed oogcontact maken. En die volgens mij wel een band hebben samen. He, er zit hier geen verhaal bij. Maar ik denk, kijk. Ze hebben het naar hun zin. Ik interpreteer maar even, ze houden van elkaar. En die man is trotse vader en die zoon heeft zoiets van, hey, de schouders van mijn vader kan alles. Hè? Zo'n jongetje van 4 is dit, mijn vader kan alles. Als u zo'n vader heeft gehad, heeft u geluk in het leven. Misschien heeft u een hele andere vader gehad. Maar u snapt natuurlijk wel wat ik hier ook mee zeggen wil. Uw hemelse vader kan alles. Nou, je hebt er zelfs boeken over. De ideale vader. En die had erachter een andere sterke verhalen. Nou is de uitdrukking bij ons een sterk verhaal. Betekent meestal moet je niet helemaal serieus nemen. Maar ik dacht, een ideale vader, even positief, is een heel sterk verhaal in uw leven. In positieve zin, hè. Even omschakelen, daar hou ik van. Dit heeft iemand ooit een keertje gedicht. Beste vader, jouw luisterend oor, je wijze raad, je helpende hand. Ik koester onze warme, liefdevolle band. Jij bent de man die ik altijd vertrouw. Misschien zeg ik het te weinig, maar ik hou van jou. Als het dan niet voor uw aardse vader geldt of gold, zeg het dan in ieder geval tegen uw hemelse vader wat hier staat, hè. Ja, die vond ik toch ook weer een mooi plaatje. Beetje vergelijkbaar met dat eerste plaatje. Dat kind heeft natuurlijk onvoorwaardelijk vertrouwen in dat die vader haar weer opvangt. Want anders ga je protesteren. En volgens mij vind je het alleen maar geweldig. Hoog in de lucht gegooid worden door je vader. En je denkt, die sterke kerel die vangt me wel weer op. He? Komt altijd goed. Zo is het bij uw hemelse vader, bij mijn hemelse vader, wat er ook gebeurt in uw leven, hij vangt u altijd op. In zijn sterke armen bent u veilig. Nou ga ik hem even op. Kijken of hij dat doet. Juist. Komen nog meer plaatjes? Even iets vertellen. Ik ga u een paar zinnen voorlezen uit de gelijkenis van de ideale vader. Misschien denkt u, hè? Al nooit van gehoord. Nee, want hoe hebben ze dat genoemd? De gelijkenis van de verloren zoon. Nou, dan weet u allemaal waar het over gaat. Maar dat is een interpretatie die de vertalers erboven hebben gezet. Om te beginnen in de grondtekst staat helemaal niks boven die stukjes. Het is één doorlopende tekst, hè? Dus om het te snappen hebben de Nederlandse vertalers de Bijbel in hoofdstukken opgeknipt en weer in kleine stukjes. En al die kleine stukjes hebben ze een titel boven gezet. Maar dat staat er niet van oorsprong. Dus die titels die ze erboven hebben gezet, is de interpretatie van die vertalers waar het volgens hun over gaat. En als je het verhaal leest, ik zal u meenemen met een paar teksten. Het staat in Lucas 11, vers 15 tot en met 32... Wij kennen het als de gelijkenis van de verloren zoon. Ik heb hem maar anders genoemd. Het verhaal van de ideale vader. Want ik veronderstel dat u dat verhaal allemaal wel kent. Dat het gaat over twee zonen. En de een die eist voortijdig zijn erfenis op. En die brast het er allemaal doorheen. En aan het eind is hij natuurlijk helemaal berooid. Heeft hij ontdekt, die aardse rijkdom is maar vergankelijk. Ik heb, zeg maar in mijn woorden, een zootje van mijn leven gemaakt. Misschien heeft u dat ook wel eens gehad, sommige momenten dat u dacht, ik heb er meer een zootje van gemaakt. En gelukkig heeft u wel het besef, er is er maar één naar wie u terug kan, naar mijn vader. Als u wel eens een moment heeft in uw leven dat u denkt, ik heb er een zootje van gemaakt, ga gewoon terug naar uw hemelse vader. Want in dit verhaal ziet u natuurlijk wel wat hij doet. Hij staat met zijn armen wagenwijd open. Fijn dat je terugkomt. En die andere zoon, brave Hendrik zouden wij hem misschien noemen in het Nederlands. Hè? Had het altijd goed gedaan en begint te zeuren en te mopperen. Moet je voor hem, die foute broer van me, een feestmaal aanrichten. Dat had je beter voor mij kunnen doen. Ik heb hem altijd goed gedragen. Hè? Dat heeft zijn gelijke, rechtvaardig, onrechtvaardig. Die vader die doet heel wat anders. Ik pik er een paar versen uit. Uit Lucas 11. En dan zegt de jongste zoon. In vers. Oh, even kijken, ja. Lucas 15 volgens mij. Nou, Lucas 15 vers 11. Dan zegt de jongste zoon tegen zijn vader. Wat ik net zei. Nou, mag ik alvast mijn deel van de erfenis. Ik weet niet. In Nederland heb je ook erfenis en erfrecht. Het zou niet in mij opgekomen zijn toen mijn vader nog leefde om te zeggen, mag ik alvast mijn deel van de erfenissen. Ik zeg maar op zo'n Rotterdam, zoals de hond is brutaal. Dat doe je toch niet? Nou, deze zoon deed dat wel. Wat ik dan geweldig vind, is dat die vader niet zegt, ben nou maar gek geworden. Je spoort niet. Hè? Als u een vraag stelt aan God, uw hemelse vader, dan zal hij niet zeggen, joh, ben je gek geworden, je spoort niet. Hij probeert te kijken wat er in uw hart leeft. En deze vader in deze gelijkenis, die geeft gewoon onvoorwaardelijk. Hè? Die begint helemaal in discussie over, kun je niet maken of zo, die geeft het gewoon. Ik ga niet zeggen, alles wat u vraagt in gebed krijgt u van de Heer. Achteraf denk ik wel eens, in mijn geval is dat maar goed ook. Ik heb als dingen gebeden die niet verhoord werden. Ik dacht later, wat wijs van de Heer dat hij dat gebed nooit verhoord heeft. Hè? Maar hij weet wel wat u echt nodig heeft. Want dat zegt Jezus, uw hemelse vader weet wel wat u nodig heeft. Eer u hem daarom bidt, nog voordat je het hebt gezegd. Nou, mevrouw, kent u verder wel? Die jongste zoon kreeg op een gegeven moment, nou, of die berouw had, wel enigszins. Maar hij beseft wel, ik heb het helemaal verknoeid. Hè? Want hij zegt, ik ben het zelfs niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Hij ging terug. Dat vind ik mooi, hè? Dan staat er in vers 20. Hij stond op en ging naar zijn vader. Als u onderuit gegaan bent in het leven, in geestelijke zin, sta op in de geestelijke wereld en ga terug naar uw hemelse vader. Ik kan het niet simpeler zeggen. Want dat doet die hemelse vader. Ik vind het zo mooi, dat staat er in vers 20. Toen die zoon nog ver van hem verwijderd was, toen zag zijn vader hem. Als u in uw hart besluit, Heer, ik keer terug naar u. Ik kom terug op wat ik hier verkeerd heb gedaan in mijn leven. Hij ziet u niet, hij ziet je al aankomen. Ja, ook. Maar in de positieve zin, hè. Hij denkt, ha, fijn, ze komen er weer op terug. Ze komen weer terug bij mij. En het allermooiste vind ik dat er dan niet staat dat hij dacht, nou, daar hebben die centenpikker. Ik zal hem even leren dat hij dat nooit meer moet doen. Maar dat er staat, hij werd met ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet. Als u één stap naar de Heer doet, dan doet hij er wel 1000 naar u. En hij viel hem om zijn hals en hij kuste hem. Zo is God, liefde tot een eeuwigheid, onvoorwaardelijk. Ik denk, staat er niet in. Hij heeft vast nog wel een keer gezegd, joh, hoe kijk je er nou op terug? Wat is er nou gebeurd? He, dat staat niet in het verhaal. Maar de eerste reactie is niet verwijten. De eerste reactie is onvoorwaardelijke liefde. Sommigen van u hebben kinderen. Die hebben vast wel eens iets gedaan waar u niet zo blij mee bent. Nou, ik zou zeggen, als de gelegenheid er is, bespreek het een keer. Maar ik hoop dat uw eerste reactie is onvoorwaardelijke liefde. Elk mens, u, ik, hebben behoefte aan onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Dat is iets heel anders dan of u zich goed gedraagt en zo. Onvoorwaardelijke liefde, want liefde is sterker dan alles wat tegen is. Nou, u kent het verhaal. Die vader was zo blij dat die verloren zoon teruggekomen was, dat hij zei, jongens, hij is terug, we gaan een groot feest vieren. Ik dacht, gelukkig hebben de kinderen van Marijke en mij, Max en Vera, geen hele gekke dingen gedaan in uw leven. Maar stel je voor dat ze dat wel gedaan zouden hebben. Zou ik, als ze terug zouden komen, als eerste reactie hebben, een groot feestmaal, hij is terug. Of zij. Ga ik lekker geen antwoord op geven, maar dat vraagt u zelf maar eens af. Als u met een van uw kinderen ziet, zegt van, pff, hallo zeg. Wat is uw eerste reactie als ze terugkomen? Die andere zoon, die zogenaamde brave Hendrik, die moet er niet zoveel van hebben, hè, dat die foute broer is teruggekeerd. En die vindt de reactie van zijn vader hartstikke fout. Hè? Je had even zo moeten doen. Hè? Wie niet horen wil moet voelen. Dat vind ik dat ook zo mooi. Want die ideale vader. Wat doet hij? Hij zegt tegen die andere zoon. Want die had zoiets van hier wil ik niks mee te maken hebben. Dan staat er in vers 28. Die vader ging naar buiten en hij spoorde hem aan. Dus die vader ging naar zijn andere zoon toe en die zei, joh, kom, doe mee met dat feest. Ook dan, denk ik, er zouden heel veel mensen zijn die zouden zeggen, joh man, zit niet zo te chagrijnen als ik een feestje aanricht. He? Hij gaat naar hem toe en zegt, doe nou mee. Doe nou mee. Dat zegt hij ook tegen u en mij vandaag. Doe nou mee met mijn liefde, mijn zorg, met alles wat ik je te bieden heb. Dus ik dacht, toen ik dit verhaal nog een keer las, wat een ideale vader toch? Dat hij bij zowel die ene zoon als bij die andere reageert op een manier waar u en ik nog een hoop van kunnen leren volgens mij. Als je, tegenwoordig kan het gelukkig allemaal, Bijbelteksten zoeken met vader. Zo heb jij een aantal liederen gevonden met vader. Er komen er tientallen, zo niet honderden teksten met vader voor in de Bijbel. Dat is niet per ongeluk of toevallig. Dat is omdat God uw en mijn hemelse vader is. Dus ik laat u een paar teksten horen waarvan ik dacht, goh, staat dat er toch mooi. In Psalm 103, vers 13 staat bijvoorbeeld, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt God zich over wie hem vrezen, wie ontzag voor hem hebben, wie hem dienen. Nou, in Johannes 3, vers 1, er staat, zie nou hoe groot de liefde is die de Vader ons gegeven heeft. Wij mogen kinderen van God genoemd worden. En je bent alleen maar vader als je kinderen hebt, hè? Anders ben je geen vader. U, ik, wij noemen onszelf kinderen van God. En dat is zeer terecht. Als uw hart aan Jezus heeft gegeven. En Jezus, en u gelooft dat Jezus voor uw zonde gestorven en opgestaan is. Dan bent u een kind van God geworden. En ik kan me maar één keer voorstellen wat God vindt op zo'n moment. Ah, fijn, weer één erbij. Toch? Jezus gunt u en mij het allerbeste hè, in dat hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, vers 24. Daar zegt hij, Vader, ik wil dat waar ik ben, en Jezus, één van geest in de hemel met zijn Heer, dat u en ik daar ook zijn, zodat ze uw heerlijkheid zullen zien. Omdat u mij heeft lief gehad voor de grondlegging der wereld. Even in mijn woorden gewoon Nederlands. God heeft u vanaf het allereerste begin lief. En dat blijft hij doen tot een eeuwigheid. Hij kan geen eens anders. En nou u en ik nog. Hè? Zo, denk ik wel lekker kwijt. Nou, als u nog meer bemoedigende teksten wil, ik doe er nog een enkele en dan ga ik weer verder met de plaatjes. Johannes 10, vers 28, 29 en 30, er staat, ik geef hun eeuwig leven. Zij, u, ik, zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. Misschien heeft u wel eens het gevoel, hier waar bent u nu? Ik zal het even bij mezelf houden. Dat heb ik wel eens gehad. Maar of je het nou merkt of niet, of je het nou voelt of niet, mijn diepste overtuiging is, hij is er altijd en hij houdt van me en hij zorgt voor me. Of ik het nou merk of niet en of ik het nou voel of niet. Want als u het laat afhangen van, ik merk er niks van, ik voel er niks van. Ja, dan wordt het een soort yo-yo, hè? Dan ben je bij je, weet ik veel. Een geweldige conferentie geweest en dan ben je in de zevende hemel. Ja, er bestaan er maar drie, maar goed. En daarna is dan dat hoogtepunt voorbij en dan gaan we weer dal in of zo. Als u de overtuiging heeft, hij houdt van me, of ik het nou merk of niet, of ik het nou voel of niet. Dat heet leven uit geloof. En dat gaat u verder brengen. Nou, nog één tekst uit Johannes 14, vers 23. Iemand vraagt iets aan Jezus en Jezus geeft als antwoord: als iemand mij lief heeft, dan zal hij mijn woorden in acht nemen. In acht nemen betekent gewoon en dan luisteren en dan handelen. Als u dat doet, als ik dat doe, weet u wat Jezus dan zegt? Mijn Vader zal hem lief hebben, wij zullen naar hem toe komen en intrek bij hem nemen. God woont door zijn Heilige Geest in uw hart. En dat is zijn diepste wens al vanaf het begin geweest. Eén van geest met de mens, met u, met mij. Als u zegt, God is mijn hemelse Vader, dan denk ik, dan zegt u nogal wat, hè? Wat betekent dat dan? Jezus heeft in de bergreden een keer gezegd, bid u dan al dus, en dan komt het overbekende onze Vader. Toen Jezus dat zei, tegen de mensen die er toen waren, wat betekende dat voor de Joden in de eerste eeuw, om God als Vader te zien? Nou, waarschijnlijk het eerste waar ze aan dachten, was de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit de slavernij in Egypte. Want de allereerste keer dat gesproken wordt over God als Vader, er staat in Exodus 2 voor de Bijbelstudieliefhebbers, zoek het zelf maar eens op. Exodus 2 vers 22. Dit zegt de Heer, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene, en ik zeg u, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij zal dienen. Maak hem even persoonlijk, vul uw eigen naam in. Jezus Christus heeft ons vrijgekocht en daardoor bent u vrij uit de macht van het rijk van de duisternis, met als bedoeling dat u de Heer gaat dienen met al wat in u is. Van slaven en een slavenvolk werd het een vrij volk, dat was de bedoeling, die God ging dienen met al wat ze konden. Dat duurde even voor het zover was, hè? 40 jaar woestijn met gedoe. In uw leven, in mijn leven, duurt het misschien ook wel even voordat u zover bent. Toen ik hier 2 maanden geleden stond, als u een goed geheugen heeft, weet u dat nog. Toen had ik ook een plaatje en er stond, je hoeft niet de hele trap te overzien om de eerste stap te kunnen zetten. Uw levenspad, als u een planner bent, dan wilt u natuurlijk graag weten hoe gaat dit allemaal verder en zo, hè. Ja, maar als je dat nou niet weet, zet gewoon een stap in geloof. Want bij de Heer bent u in de beste handen die er zijn. Toen Jezus 2000 jaar geleden dit soort dingen vertelde, wisten die Israëlieten wel. Al die beloftes van die profeten, er zal dus iemand komen die ons gaat verlossen uit de macht van onze vijanden. Ze dachten vrij natuurlijk, want ze dachten, Jezus gaat die Romeinen het land uitmeppen. Hè? Niet gebeurd. Dus Jezus heeft ze heel wat moeten uitleggen om te zorgen dat ze van natuurlijk denkende mensen, geestelijk denkende mensen werden. Een kwartje begon pas echt te vallen, mijn stelling, toen ze gedood werden met Gods geest, want dan gaat er een wereld voor je open, namelijk de geestelijke wereld. Dat is ook, vind ik, wat altijd nog mooi is in het volle evangelie. De geestelijke wereld is maatgevend voor de natuurlijke. Een paar plaatjes had ik beloofd, dus we gaan weer verder met de plaatjes. Even kijken. Ja. Nou. Deze had ik al gezegd, maar dan heeft u ook nog een mooi plaatje erbij. Dit is natuurlijk wat Jezus een keer zegt, hè? Abba Vader. Abba is volgens mij gewoon Aramees voor vader. Ik zei u iets over verbonden met God, uw hemelse Vader. U hebt de Heilige Geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven. U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden. En daardoor roepen wij God aan met Abba, Vader. Ik verzin het niet zelf. Paulus heeft het geschreven, zoals u ziet in de brief aan de Romeinen. Dit soort waarheden maakt u uw eigen en leeft eruit. Deze ga ik niet voorlezen, want ik denk dat de meesten van u dit wel uit uw hoofd kennen zelfs, het Onze Vader. Ik kom er straks nog even op terug, maar dan niet alleen, maar met u samen. Dus als u denkt, gaat het straks gebeuren? Nou, dan bent u in ieder geval nieuwsgierig en dat is de bedoeling, dat u altijd nieuwsgierig bent en denkt, hey, wat gaat er nog komen? Een prachtig leven met de Heer en dan gaan we straks samen verder invulling aan geven. Nou, dan heb je mensen die het mooi kunnen vertellen. Zoals dat mensen die het mooier kunnen vertellen dan ik. Maar het gaat niet over wat u zegt. Het gaat over wat u doet. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het Koninkrijk der Hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn hemelse Vader, die in de hemelen is. U weet zelf, ik wou zeggen donders goed, nou vooruit, ik heb het gezegd. U weet zelf heel goed of u de wil van God doet, of dat u het er vooral over heeft. Het is geen vermaning, ja, u mag het voor mij zo opvatten. Leef met uw daden naar de wil van de Heer. En of u dat nou makkelijk of moeilijk onder woorden brengt, dat doet er geen eens toe. Laat dat blijken uit uw leven. Nou, nog een paar laatste teksten. Voor ons, voor u, voor mij is er maar één God. De Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem en één Heer, Jezus Christus. Door wie alle dingen zijn en wij door hem. Ook van Paulus, die heeft toch heel wat wijsheden opgeschreven waar wij nog steeds een hoop aan hebben. Zo. Nou. En tenslotte, een tekst die ik al vaker heb aangehaald, maar die ik echt zo mooi vind. Een oproep aan u en mij. Dus u, oh ja. Zet even uw eigen profielfoto hier neer, dan wordt het lekker persoonlijk. Een oproep aan u en mij. Wees volmaakt, word volmaakt. In een paar liederen die we zongen, kwam dat ook terug, hè, Zonen Gods. Zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is. Even naar de titel van mijn preek. Hier zou ook kunnen staan, uw ideale hemelse Vader. En als Jezus tegen u zegt, tegen mij in Matthäus 5, vers 48... Wees volmaakt. U krijgt nooit onmogelijke opdrachten. Dus geloof dat u het kunt worden. Want als Jezus het over u en mij uitspreekt, dan kan het. Want alles is mogelijk voor wie gelooft. En ik had u beloofd dat wij nog iets gingen doen met dat Onze Vader. Dus tot zover de toespraak. Maar u kent dat Onze Vader allemaal. Er zijn allerlei mooie liederen over gemaakt. Ik kwam op YouTube een filmpje tegen waarvan ik dacht, goh, wat zingen die mensen dat vol overgave aan Onze Vader. Dus ik heb het verzoek aan u. Het spreekt voor zich. Als je het filmpje aan wil zetten, zing gewoon mee. Nou, ik zag sommigen van u wat aarzelend meezingen. Dus dat gaan we een andere keer nog eens oefenen, want de tekst zal toch bekend zijn. Hè? We gaan nu een lied zingen, dus de zangers graag weer rechts van mij. Henk, bedankt voor het oplossen. En Jacob, allemaal weer gelukt. En we gaan een lied zingen waar ik even iets over zeggen wil, lied 19. Ik weet niet of het toeval was, maar Rijke mij zong eerder lied 11. En zowel van lied 11 als van lied 19, als je de tekst kunt projecteren, Jacob. U ziet hier staan tekst Marie Koster, dat is mijn moeder. Van lied 11 hadden we net zongen en dit lied heeft mijn moeder de tekst gemaakt. Maar zing mee als dit ook tekst is uit uw hart.
Graag nog slotlied zingen, lied 214. Een vreugde om als volk van God ons te scharen rondom uw hoofd. Klinkt een beetje plastisch, maar het is God waarin we geloven en we volgen hem. De Heer geeft u zijn zegen en bescherming. De Heer geeft u zijn nabijheid en inzicht. De Heer geeft u zijn genade. De Heer heeft zijn oog op u gericht en hij geeft u vrede. Daarmee mogen we het deze week doen. En dat is nogal wat, in positieve zin. En dan mogen nu de mededelingen voor de komende week op de beamer. Omdat het vakantieperiode is, is er geen open ochtend dinsdag. En woensdagochtend ook geen bijbelkring. En dat geldt voor de maanden juli en augustus. En volgende week spreekt Jacob. En dan is er natuurlijk nog de minimarkt voor zaterdag 21 september. Als u spullen hebt daarvoor, moet het wel heel en schoon zijn alstublieft. Neem ze vooral mee naar de Adventkerk, want dan kunnen we er wat mee op 21 september. Als we hier de minimarkt houden.
Wil je nog? Als de gemeente Hasselt komt, dan hebben we dus ook met elkaar een maaltijd na afloop. Dus.
Ja, dat is ook zo. Volgende week is de gemeente Hasselt hier aanwezig. Die zijn met een man of acht, is de verwachting dat ze hier komen. Nou, reuze gezellig en super dat we dan ook nog met elkaar mogen eten. Gaan we doen. En dan zingen we ook nog even koortje 16. Het is nou toch al 12 uur. Excuus mensen, maar soms gaat het een keer zo. Mooie week allemaal.